bent God met ons. En ik bid, Heer, specifiek voor een aantal levens van morgen. Die zeggen, God met mij, ik voel me eigenlijk eenzaam. Ik voel me eigenlijk alleen. Het lijkt alsof God me niet ziet. Niet ziet waar ik doorheen ga, wat er gebeurt. En ik wil boven je leven zetten vanmorgen, God met jou. God met jou. En ik bid, Heer, dat zij op dit moment zo ervaren. Dat er niet alleen is een God die hen ziet, maar een God die van hen houdt. En een God die dichtbij je wil komen. En een God die draagt. Een God die geïnteresseerd is in je leven. Een God die je leven aan wil raken. En ik bid de kracht van de liefde van Jezus op dit moment je leven raakt. Heilige Geest, raak op dit moment levens aan. De levens waar u misschien zo ver weg lijkt. Ik bid dat u het aanraakt, Heer. Beweegt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik werd thuis uitgelachen om dit dingetje. Maar anders valt het licht er zo vervelend op. Dan ga ik een preek uit mijn hoofd doen. Dat is niet erg, maar dan wordt hij zoveel langer. Dan blijf ik gewoon allerlei dingen erbij halen. Dus vandaar. Ik wil met u spreken vandaag. We hebben het thema in de gemeente. Dat we sterk mogen worden. Dat God ons wil bouwen. Dat God ons wil bekrachtigen. En dat we daarin op weg mogen gaan met de meester. En discipelen gingen op weg met Jezus. En door naar Jezus te kijken werden ze geïnspireerd. Werden ze geholpen om eigenlijk krachtige discipelen te worden die daarna eigenlijk ja, op een bijzondere manier ook de eerste gemeente vormgeven. En ik wil, ik heb boven vandaag gezegd, kies je vrienden. Wie kent nog, ja, dan ben je wel een beetje uit de prehistorie, maar wie kent nog de band Het Goede Doel? Wat was een van hun bekendste nummers? Vriendschap. Vriendschap is een... Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Ja, hè? Dat, ik luister hem van de week even. Ik denk, dit klinkt zo oud. Dat kan ik gewoon niet laten horen. Dat is gewoon zo uit de oude doos. Dus, maar ik vond het wel typerend. Want vriendschap is ook ingewikkeld. Vrienden kiezen, vriendschappen behouden, is ingewikkeld. En het kan dus ook zijn dat je in je leven zo beschadigd raakt dat je inderdaad zegt, vriendschap is een illusie. Omdat je teleurgesteld bent in vriendschappen, omdat dingen niet gelopen zijn zoals het zou moeten gaan. En dan wil ik eigenlijk naar Jezus kijken. En wij hebben eigenlijk het beeld bij Jezus dat Jezus kon alles hebben. Wat mensen ook tegen hem zeiden, wat ze ook doen, wat er gebeurde. Jezus die absorbeerde alles en alles kon over hem heen komen en een soort superman als het ware. Nou, hij was meer dan dat, hij was de zoon van God. Maar ik denk dat daarvoor niet helemaal waar is. Dat Jezus alles kon hebben. De Bijbel zegt namelijk ook dat hij mens werd zoals wij. Ik denk dat hij heel goed de tools die God aan ons als mensen wil geven, leerde hanteren in zijn leven. Zodat hij met dingen om kon gaan. En dat maakt dat Jezus een voorbeeld voor mij wordt om er naar te kijken. Te zeggen van, hey, Jezus, u laat zien hoe we als mens sterk kunnen zijn. Hoe we kunnen functioneren. In plaats dat ik kijk, u was sterk, u kon alles. En ach ja, ik ben maar gewoon mens. Als Jezus mens werd zoals wij, dan legt hij dus ook een goddelijk voorbeeld neer hoe we sterk kunnen worden. En ik las een stukje en ik had het eigenlijk nog nooit zo gelezen. 2 weken terug zei ik tegen liet ik het lezen. Zeg, het is eigenlijk bijzonder hoe dat het staat. U mag met mij opzoeken, Johannes 2 vers 23. Johannes 2. vanaf vers 23. En dan staat er, en toen hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. En toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Dus ze zien het met hem zitten, bijzondere man, ze willen achter hem aan, ze willen met hem mee, ze geloven in hem, staat er. En dan staat er een wonderlijke tekst. Maar Jezus vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen alle kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dat is echt een ingewikkeld stukje, die laatste zin. Maar eigenlijk in gewoon Nederlands is dat, hij wist hoe mensen in elkaar zaten. Hij wist eigenlijk, vandaag vind je me fantastisch, maar ik weet niet of je het morgen nog vindt. Hij wist hoe wispelturig het menselijke hart kan zijn. En vandaag is het allemaal goed en morgen is het allemaal wat minder. Hij wist hoe mensen in elkaar zaten. De Amplified zegt wat mooier, die geeft ook aan dat hij eigenlijk zag hoe gemeen of ongebalanceerd het menselijk hart is. Opmerkelijk hè, wat hier staat. Jezus vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij wist hoe hun hart in elkaar zat. Hoe hij wist dat het hart van een mens functioneerde. Ik had het werkelijk nog nooit gelezen. Althans wel gelezen, maar nooit zo eruit gepikt. Dat Jezus zich dus ook soms naar mensen terughield. Dit gaat niet over zich offeren voor deze wereld. Dit gaat niet over dienstbaarheid. Dit gaat niet over iets voor mensen willen doen. Dit gaat ook niet over bewogenheid. Jezus was bewogen. Jezus genas mensen. Jezus wilde zich offeren voor deze wereld. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom hoe kwetsbaar hij zichzelf, zijn innerlijke ziel, zijn innerlijke stukje maakte voor de mensen om hem heen. Hij vertrouwde zichzelf niet toe. Hij gaf zichzelf niet helemaal. Aan een deel van de mensen maakte hij zichzelf niet helemaal kwetsbaar. Dat zie je later ook, dat er soms staat dat Jezus aan de scharen alleen de gelijkenis vertelt. En alleen aan zijn discipelen hem uitlegt. Hoe het in elkaar zit. Ik vond het altijd een beetje gemeen. Ik denk van, dat is vervelend. Er zitten een paar duizend mensen. Die vertel je dan niet helemaal hoe het zit. En met je discipelen word je intiem en vertel je eigenlijk wat je bedoelt. Maakte Jezus zich wel kwetsbaar? Maar Jezus hield zich dus soms terug. En dan staat er, omdat hij wist wat er in de mens was. Omdat hij wist zijn mensen te vertrouwen. En je kunt jezelf niet zomaar naar iedereen kwetsbaar maken. En ik moest daar net aan denken toen we aan het zingen waren. En het was alsof de Heilige Geest zei, sommige mensen maken zichzelf tot schietschijf zonder dat ik het van hen vraag. En vond ik eigenlijk een hele aparte gedachte. Sommige mensen maken zichzelf tot schietschijf voor de wereld om hen heen zonder dat ik het aan hen vraag. Hij zegt, en dan soms wordt het ook nog genoemd lijden om Christus wil. Hij zegt maar, lijden om Christus wil is lijden om iets wat Christus wil waar je om lijdt. Dat is iets heel anders. En er is een gevaar in te kwetsbaar zijn. Er zijn mensen die je voor de eerste keer tegenkomt en die leggen gelijk hun hele leven bloot. Dat je denkt, dit is gevaarlijk. En toch gebeurt het soms. Sommige mensen zijn een te open boek. Ze leggen hun leven bloot en raken teleurgesteld omdat ze eigenlijk het mechanisme wat Jezus hier laat zien niet kennen in hun leven. Maar het gevoel van, ja, maar we moeten toch transparant zijn. Ja, maar we moeten geen schietschijf zijn. We moeten inderdaad transparant zijn, maar er is een verschil in transparantie naar wie. Welk onderwerp hoort bij welke persoon? En we kunnen onszelf soms tot schietschijf maken, omdat we soms dingen zeggen en er dan achter komen dat degene die ernaar luistert niet helemaal betrouwbaar is. Als ik hier zou vragen, wie is er wel eens bedrogen uitgekomen met mensen? Toch? Ja. En degene die zijn hand niet opsteekt, zeg ik, kom nog. En wie herkent ook dat dat vaak extra pijn doet. Als je iets kwetsbaar hebt gemaakt en iemand gaat daar niet kostbaar mee om. En wij hebben soms het idee dat we dat maar moeten dragen. Zeker als christenen. Dat we maar altijd open moeten zijn. Ik ga hier niet pleiten voor extreem gesloten zijn, maar ik ga wel pleiten voor verstandig zijn. En ik laat je zien vandaag dat zelfs Jezus in de manier waarop hij met de mensen om zich heen omgaat, gradaties aanbrengt van hoe open hij is. En waarom kies ik dit onderwerp? Omdat ik denk dat dat hem sterk maakt. Als je vaak teleurgesteld wordt in mensen. En ik weet, daar is altijd de evangelische dooddoener overheen gegaan. Maar je moet gewoon vertrouwen op God. Je moet niet vertrouwen op mensen. Dat klinkt leuk, zo werkt het alleen niet in het leven. Want je hebt mensen nodig om je heen. Als je vaak teleurgesteld raakt in mensen, dan gebeurt er iets met je enthousiasme. Er gebeurt iets met je vrijmoedigheid. Er gebeurt iets met je onbevangenheid om naar buiten te stappen. Dus als je niet goed leert omgaan met de relaties om je heen, in het ook soms jezelf beschermen, dan kan dat je eigen enthousiasme kosten en het kan eigenlijk je eigen onbevangenheid kosten. Dit is in het begin van Jezus' bediening. Hij staat aan het begin en ik vind het heel mooi en bijzonder hoe Jezus eigenlijk ook zichzelf een stukje beschermt. Ab sprak pas geleden over de vriend in het vuur. Daar vind ik die zin ook zo mooi, dat als de koning wat vraagt, dat die vrienden zegt, we vinden het niet nodig u hier enig antwoord op te geven. Dat is ook zo'n moment dat je zegt, even naar achter toe. In psychologie kennen we de zogenaamde cirkels van intimiteit. Ik ga ze hier niet uitleggen, maar waar we wel zeggen, er zijn mensen die heel dichtbij je staan. En er zijn mensen die wat verderaf staan. En er zijn mensen die nog verderaf staan. Je hebt je intimie, je hebt je vrienden en je hebt je vage bekenden. Als het goed is, horen daar verschillende onderwerpen bij. Ik leg het wel eens uit als ik in counseling bezig ben, dat ik zeg tegen je intimie, zeg je man, dit raakt me tot in het diepst van mijn ziel en ik vind het lastig en dan horen er misschien ook wel tranen bij. Tegen vrienden zeg je, nou, het was een lastige week. En tegen vage bekenden zeg je, nou, het gaat wel hoor. Dit is zelfbescherming. Dit is ook wijs, zodat je je kwetsbaarheid legt bij iemand die er kostbaar mee omgaat en jou in je kwetsbaarheid beschermt, in plaats van je in je kwetsbaarheid afbrandt. En we hebben dus ook nodig in ons leven dat we met dit mechanisme aan de gang gaan. Bij Jezus werkte dit mechanisme perfect. Hoe dichterbij mensen komen, dus hoe meer toegang ze tot je hart hebben. Jezus wist dit mechanisme perfect te hanteren. In onze levens raakt dit mechanisme soms wel eens een beetje verstoord. Ja, als ik in mijn eigen leven kijk, ik ben opgegroeid met een handicap en een pestverleden in mijn lagere school. En dat betekent dat ik altijd wat worstel met hoe ik mijn relaties vorm moet geven. Ik ben heel lastig in het eerste contact en ik ben heel goed als ik in mijn rol zit. Dat is prima. Maar in het eerste contact vind ik dat lastig. Dan ga ik altijd een beetje in het kielzog van mijn gozo. Die is heel goed in het eerste contact leggen. Dus dan, als we op nieuwe plekken zijn, loop ik daar gewoon zo een beetje zo achteraan. En die begint dan een gesprekje en dan voeg ik zo in het gesprek. Het is overigens meestal niet het beeld wat mensen van mij hebben. Maar dat is wel hoe het werkt. Ik ben altijd heel zenuwachtig als ik naar een verjaardag moet waar ik niemand ken. Vroeger viel ik dan helemaal stil. Dan ging ik zitten zo naast iemand en zei ik geen woord meer. En dan wist ik werkelijk niet waar ik het over moest hebben. Want dan was ik zenuwachtig, want ergens in mijn verleden was verstoord geraakt hoe betrouwbaar mensen waren en hoe ik daarmee om moest gaan. En dan krijg je een soort mechanisme wat heen en weer werkt, dat mensen daarna denken, wat een rare vent joh. Die zegt helemaal niks. En dat ik denk, die mensen zeggen helemaal niks tegen me, weet je wel. En dan kwam ik naar buiten, toen dacht ik, ik had over het weer kunnen hebben. Ik had over dat kunnen hebben. Maar op dat moment ben je gewoon helemaal dat kwijt. Door situaties in je leven kan dat mechanisme in jezelf geven of jezelf een stukje toesluiten, kan verstoord zijn geraakt. En een van de dingen kan daardoor heel veel, nadruk leggen. De Bijbel zegt iets moois in Spreuken. Spreuken 4 vers 23, mag je ook even opzoeken. Ik kan u natuurlijk heel mooi zeggen dat ik dit expres doe, dat u niet op de bier maar komt, zodat u uw Bijbel open doet. Eigenlijk was het gewoon dat ik te weinig tijd had. Dus daarom zoekt u het zelf op. Maar het bijeffect is heel goed. Dat we ook onze Bijbel weer open doen en ernaar kijken. Er staat iets moois. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Heel vaak wordt deze tekst gebruikt voordat je je hart moet bewaren voor zonde. Maar ik denk dat we dan tekort doen aan deze tekst. Er staat namelijk, bewaak je hart. Bewaak je hart is betekent dat je leert om er ook hekken omheen te zetten en een poort in. Zodat jij besluit wat binnenkomt en jij ook besluit wat buitenkomt. Dat jij degene bent die gesteld is over je hart. Sommige mensen walsen over je gevoelens heen. Walsen over je hart heen. Maar jij bent degene die eigenlijk over je hart gaat. En dan staat er oorsprongen des levens. De Amplified Bible zegt the issues of life. Dus de issues of life, hoe diep die raken bij je, hebben eigenlijk ook te maken met de mate waarin we in staat zijn, soms ook om ons eigen hart te beschermen. Het lastige is dat als je heel jong bent, dat je eigenlijk geleerd moet worden hoe je je hart beschermt. En er daardoor je dus je dingen kunnen overkomen, terwijl je eigenlijk nog niet helemaal sterk bent om je hart te beschermen. Bijvoorbeeld bij mij pestverleden. Bij een ander kan dat zijn, de andere dingen inslaan. We weten dat die jonge kinderen, bijvoorbeeld ook scheidingen, een enorme impact hebben in hun leven, waar ze eigenlijk hun hart nog niet voor kunnen bewaken, omdat ze zich aan allebei de ouders gegeven hebben. Dat dat iets doet. En zo kunnen er dingen zijn die er eigenlijk voor zorgen dat je je hart niet meer zo goed kunt bewaken. En eigenlijk zegt het daarna, want daar komen de issues van het leven komen uit. Daar voel je, daarom zeggen we ook vaak, ik heb pijn in mijn hart. Dit raakt mijn hart. Dit raakt het binnenste van mijn leven. En de Bijbel zegt, leer het te bewaken. Daarvoor in de tekst in Spreuken 4 staat eigenlijk, neig uw oor naar mijn uitspraken, vul me met uw woord. Eigenlijk zegt God, kies wat er in je hart komt. Word eigenlijk scherper in wat er in je hart komt. Ik denk dat wij mogen leren om hekken om ons hart te zetten. Het klinkt wat raar, hè? Want meestal hebben we het over hekken afbreken. Maar ik denk dat we soms moeten leren om hekken om ons hart te zetten. Wie mag er binnenkomen? En wie mag er niet binnenkomen? Want wie dichtbij komt, heeft ook invloed op het binnenste van je leven. Wie laat je toe tot in het binnenste van je leven? In het verhaal van Jezus zien we dat hij een heleboel mensen niet toelaat. We zien ook dat hij helemaal niet kwetsbaar is naar de fariseeën toe. Hij is wel scherp naar die fariseeën toe, maar hij maakt zich niet kwetsbaar. Maar hij maakt zich wel kwetsbaarder als hij met een Nicodemus spreekt, die met een opener hart komt. Hij maakt zich ook kwetsbaarder als hij met zijn discipelen spreekt. Dus hij zoekt ook eerst, waar heb ik toegang? Waar heb ik connectie? En de boodschap die ik breng, het verhaal wat ik vertel, is in balans met de connectie die ik heb met degene die tegenover me zit. En daar zit ook een les voor ons. Dit is waarom ik denk dat we soms ook zo de plank misgeslagen hebben met evangelisatie. Dat heeft hiermee te maken. Dat we soms gewoon maar wat geroepen hebben, terwijl we helemaal geen relatie hebben met iemand. Geen connectie hebben met iemand. En we soms, mag ik dat zeggen, meer irriterend zijn geweest dan evangeliserend. Ik heb het soms zelfs wel eens, dat denk ik, dat ben ik christen, en dan loop ik en denk, Even niet, weet je, want er zijn ook mensen die dit hebben. Dus begrijp me goed, ik zeg niet dat de vorm van evangeliseren verkleerd is. Ik heb het over, er zijn mensen die binnen 10 seconden de connectie met iemand kunnen maken op straat. En dan in gesprek zijn en binnen zijn. En ik geloof dat dit met gaven te maken heeft. Zet mij voor evangelisatie. Ik heb dit ooit wel eens verteld. Wij hadden op de jeugd, was er soms de ongelooflijke inspiratie dat we op de jeugdavond kwamen. En dat de jeugdleiders zeiden, we gaan vanavond langs de deuren evangeliseren. Ik verdenk ze nog steeds dat ze hoge tijd hadden om het voor te bereiden. En dachten we maken. En letterlijk, dan moesten we 2 aan 2, moesten we in Zwijndrecht langs de deuren. Ik vertelde net al even dat ik wel wat issues had met mijn eerste contact. U kunt zich misschien voorstellen hoe dat voor mij was. Dat ik dan samen met mijn vriend ook... Je zit te lachen, gauw. Je ziet het voor je gewoon. Langs de deur moest. En wij waren natuurlijk brave christenen. Dus in eerste instantie gingen we. Dan belde ik aan. En stond ik zo voor de 16 jaar oud. Jezus houdt van u. Wilt u leven aan Jezus geven? Er gebeurde nooit wat. Waarom? Omdat de connectie er dan niet is. Omdat je niet binnen bent. Terwijl er zijn ook mensen die bellen aan en die weten gewoon de connectie te maken. Dit heeft ook te maken met weten waar je gave ligt, wat God je gegeven heeft, wat wel en niet bij je past. Er zijn echt mensen, een lantaarnpaal knielt nog. Echt ongelooflijk. Dus die hebben dat gewoon. Er is iets van God over hun leven en die moeten er ook gewoon voor gaan. Wij hebben het creatief, mijn vriend en ik hebben het creatief aangepakt, want dan kwam je terug en dan moest je allemaal getuigenis geven over hoe het was. En dan wist je, dan gingen ze ook gewoon het rijtje af. Dus het was ook niet wie wil een getuigenis geven, maar ze gingen het rijtje af. Wat heeft de jeugd vandaag het goed bij jullie, Hans en Marjolein? Echt, want jullie doen dit volgens mij niet. Dat, maar misschien een idee voor volgende keer. Ja, ik denk dat het een drukke avond wordt. Dat, maar dan moest je getuigenis geven. Dan gingen ze het rijtje af zo. En dan kwamen ze bij mij en mijn vriend. En dat dacht, ja, was wel een voordeel. Wij waren geboren in het evangelie. Dus we kenden het taaltje precies. Dus dan zeiden we ook, nou, we zijn wel op een wat duistere, donkere plekken. Hebben wij het licht gebracht. In werkelijkheid waren we in de plaatselijke cafetaria een kroketwees eten. Maar daar stond ook een gokautomaat, dus wij vonden dat dat wel een duistere plek was. Maar even terug naar het onderwerp, want ik wou af. Waar het over gaat, is dat je mag je hart ook bewaken. En als iemand anders zijn hart bewaakt, kan ik de deur niet openrammen. Niet in evangelisatie, maar ook niet in contact naar mensen. Alles valt of staat met relatie. En als mensen aan je vragen hoe het met je gaat, hoef je niet open te zijn. Jij mag kiezen of je open zijn. Vind ik ook zo mooi. Wat staat er in de Bijbel van Jezus? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wil je open doen, zodat ik maaltijd met je kan houden? Snap je hoe dat gentle dat is voor de God van het heelal, die echt de sleutel niet nodig heeft? Die echt als het moet zelf die deur open kan maken. Maar zo gentle dat Jezus zegt, hey, jij mag hem ook dicht houden. Jij mag kiezen of ik binnenkom. Jij bent in charge over je eigen gevoelens, over dat stukje kwetsbaarheid van jou. Die God wil ik dienen. Zeg, mag ik binnenkomen en maaltijd met je houden? We moeten leren soms hekken aan te leggen. Wie laat ik dichtbij komen en wie laat ik niet dichtbij komen? Bij sommige mensen, als ik aankom, vind ik het leuk om met ze te praten, maar is er ook een bepaalde gereserveerdheid. Zodat ik weet dat sommige opmerkingen niet binnenkomen of wat dan ook. Ik zeg helemaal niet dat ik ze niet mag, dus er is geen zwart-wit. Maar er zit soms wel middenin. En er zijn sommige mensen die aankomen dat ik denk, hey, even opletten. Want dit is iemand die dichtbij staat, dit is waardevol, hier wil ik mee delen. Hier wil ik mijn vragen stellen, hier wil ik mee praten. Welke mensen hebben dus invloed op jouw voelen? Of welke mensen moet je van besluiten dat ze geen invloed op jouw voelen meer mogen hebben? Dat je zegt, ik zet je een cirkel verder. Dit zijn soms de meest lastige processen in counseling, als mensen het gevoel hebben van, ik moet iemand een cirkel verder zetten. Want iemand staat te dichtbij en heeft een invloed op mijn leven die eigenlijk voortdurend pijn doet. Hekken zetten om je leven. Wat bemoedigt me? Wie bemoedigt me? Wat ontmoedigt me? En door wie word ik ontmoedigd? En hoe ga ik mijn hart bewaken? Wat kijk ik? Wat luister ik? Wat laat ik binnenkomen? Ik weet nog heel goed een van de momenten dat het was. Maar God was toen ziek en die zag eigenlijk niks. En we hadden zelf gewoon, waren we eigenlijk heel erg bemoedigd. Dat we merkten, God is erin en God leidt ons en we komen vooruit. En we waren echt gewoon positieve vibe, terwijl er in het natuurlijk echt niks positiefs was op dat moment. En de deurbel gaat en er staat iemand voor de deur en die zegt tegen me, ja, kom even lang, het is zo lastig en zo moeilijk voor jullie. En een beetje een down vrouw, heel oprecht bedoeld. Dus ik zeg even niks over de persoon, heel oprecht. Maar dat ik voelde, het lijkt wel alsof hier nu wat geroofd gaat worden wat wij op dit moment voelen. Dit is gewoon niet wat past. En hij zei, mag ik binnenkomen en voor jullie komen bidden? En ik voelde zo aan alle kanten, dan zijn we iets kwijt in plaats van dat we wat krijgen. Als we dit doen. Maar dat is lastig, hè? Als er dan iemand voor je deur oprecht staat. Dus ik heb er een mooie draai aan gegeven. Ik vind het fantastisch dat je er bent, maar het komt nu even niet uit. Bedankt voor je betrokkenheid en ik wens je een fijne avond. Mijn bedanken voor de betrokkenheid was ook oprecht. Want ik was dankbaar voor de betrokkenheid. Maar ik wilde eigenlijk de boodschap niet diep binnen in mijn hart laten komen, dat we iets anders voelden. Dit bedoel ik met soms ook je hart bewaken. En wat mij opvalt, nou ga ik zo spreken, is dat sommige mensen kunnen geen hekken bouwen. En er zijn ook mensen die zijn echt meester in hekken bouwen. En vergeten de poort. Die bouwen gewoon om hun hele leven een hek heen. En dan wordt het moeilijk om mensen binnen te laten komen. En dat is ook iets wat zeker op jonge leeftijd in mijn leven gebeurde. Omdat ik veel gepest werd, bouwde ik een hek om mijn leven heen. En eigenlijk niemand kwam binnen. En nog steeds vind ik het, maar gewoon zeg dat wel eens, nog steeds vind ik het lastig om te praten over hoe het echt met mij gaat. Wat er echt met mij gebeurt of hoe het echt in mij is. Want het meest veilige is dan soms om een hek om je leven heen te bouwen, waar niemand je raakt, maar waar ook jij niet meer uit kan. Want ook jij zit vast dan. En de andere uitdaging is, hoe bouwen we poorten in ons leven? En Jezus was een meester in het bouwen van het hek en het bouwen van de poort. Had een hek waarmee hij sommige mensen een stukje op afstand hield. Maar hij had ook een poort waarmee hij mensen binnenliet. Het lastige is, soms zijn we alleen maar goed in één van de twee. Heel goed in hekken bouwen. Of sommige levens is gewoon één grote poort. Waar iedereen naar binnen walst en overheen gaat. En dan gaat het over je grenzen. En daar gaat ook in de identiteitscursus nog over gesproken worden. Poorten aanbrengen is ook leren kwetsbaar te zijn. Leren relaties aan te gaan. En leren gradaties in kwetsbaarheid aan te brengen. Wie mogen er dichtbij komen? Mensen weer toe te laten. En dat is soms lastig, omdat je nooit 100% weet of het goed gaat. Was het maar zo dat je wist, als ik mijn hart weer open voor mensen, dat dat altijd safe is. Dat je precies de goede hebt. Dus door schade en schande moet je dan ook weer leren. En bedenk, ook bij Jezus, alleen hij wist het. Hij maakte zich kwetsbaar, maar ook naar Judas. Die was erbij, degene die hem zou verraden. Daar heeft hij gewoon jaren mee opgetrokken. Terwijl hij wist dat het niet goed zat. Dus het is niet zo dat als je mensen weer toelaat, dat je 100% zekerheid hebt dat die altijd betrouwbaar zijn. Maar je weet in ieder geval zeker dat er mensen tussen zitten die betrouwbaar zijn. En dan vind ik het mooi, en daar wil ik ook even naar kijken, hoe Jezus dat doet. Je ziet dat Jezus bewaakt zijn hart. En als eerste, hoe doet hij dat? Nou, als eerste liet hij zijn hart vullen door de berg op te gaan. Hij ging de berg op en hij zocht God op. En zijn vader vulde hem als eerste. En zijn vader vulde met woorden van bemoediging. Ik weet niet hoe die gebeden op de berg zijn gegaan. Maar misschien wat het God de Vader zei, Jezus, je kan het. Ik geloof in je. Ik heb je hier geplaatst. Jij gaat dit doen. Dit is je bestemming. En ik geloof dat hij hem bevestigde in al de dingen die Jezus ook als mens als het ware mee moest maken. Maar hij zocht iedere keer de bevestiging van de vader, die liet hij het dichtstbij komen. Je ziet ook dat dat de tijd is die vaak onder druk staat. Want de mensen eromheen wilden hem volgen, wilden achter hem aangaan, maar Jezus nam tijd om alleen op die berg te gaan. Het tweede wat Jezus doet, is hij kiest zijn vrienden zorgvuldig. Hij kiest er 12 uit. En met die 12 besluit hij te gaan delen. En hij neemt tijd om de relatie te verdiepen. En je ziet ook dat hij met hen andere dingen deelt dan met al die mensen die hem volgen. En binnen die 12 heeft hij er 3 met wie hij nog dieper deelt. Jezus brengt dus ook gradaties aan hoe hij met mensen omgaat. Die 3 neemt hij mee de berg op. Die 3 neemt hij mee naar het dochtertje van Jairus. Heeft dit te maken dat Jezus voorkeur heeft? Het gaat niet over voorkeur of houden van. Het is niet zo dat degene met wie ik het diepste deel, dat ik daar het allermeeste van hou, behalve van mijn vrouw. Die staat boven iedereen. Echt, kan je nooit gaan bijkomen, helaas. Maar daarbuiten betekent niet dat iemand die een vriend van mij is, dat ik daar per definitie minder van hou dan met iemand met wie ik diepe dingen deel. De relatie is anders. Dat is hoe het is. En Jezus hield niet minder van de mensen om hem heen dan van een Johannes of van een Petrus. Maar de relatie rondom kwetsbaarheid was anders. En hij deelde diepe dingen met hen. En je ziet ook dat hij zich kwetsbaar maakt en dat er tijd is om te praten. Met zijn discipelen spreekt hij over zijn einde. Ze snappen het niet, maar hij deelt er wel over. Over wat gebeurt. En je ziet dat hij daarin investeert. Aan zijn discipelen legt hij gelijkenissen uit. Ik wil er niet heel lang over delen vandaag. Maar ik wil wel dat we bewust zijn, als we sterker willen worden, ook in ons christen zijn, in ons leven, in ons mens zijn, moeten we net als Jezus leren om op een gezonde manier hekken te bouwen en poorten te bouwen in ons leven. En misschien wel eerlijk kijken, wat is er aan de hand met mijn hekken en met mijn poorten? Kan ik hekken bouwen? Of raak ik eigenlijk keer op keer in mijn leven teleurgesteld in mensen? En heeft dat te maken met mijn hekken? Heeft het te maken dat ik te weinig tijd neem om te investeren of iemand betrouwbaar is? Wij zeggen altijd, de kat uit de boom kijken is negatief. Maar misschien is dat in sommige situaties soms ook wel positief. En dat je steeds iets meer deelt en kijkt of iemand betrouwbaar ermee omgaat. En van daaruit je relatie diept, verdiept. Hoe is het met je hekken? Maar misschien ook wel, hoe is het met je poorten? Zijn je poorten gesloten? Zijn er poorten in je leven? Durf je mensen toe te laten? Durf je met mensen te spreken? Durf je te delen wat er in je omgaat? En dan hebben we ook nog te maken met man-vrouw, dat wij mannen dat gemiddeld moeilijker vinden om daarover te delen. Ik vind het wel lastig. Ik vind de meest lastige vraag, wat voel je? Weet ik veel wat ik voel? Herken je dat ook als man dat je denkt, zit niet lekker in mijn vel, maar weet ik veel wat ik voel? Ja, voel me niet zo lekker. Maar wat is er dan aan de hand? Ja, weet ik veel. En ik betrap er dat ik diezelfde vraag stel ik gewoon in mijn kousen liggen. Want ik denk, jouw probleem, nu moet jij dat proberen. Maar ik vind hem zelf super lastig. Want het betekent dat je soms in jezelf een beetje moet graven van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er nou diep van binnen? Vrouwen vinden dit over het algemeen makkelijker om daarover te praten. Soms ben ik daar wel jaloers op. Omdat zij soms veel beter kunnen aangeven van hey, dit is er aan de hand. En daardoor kom je sneller ergens. Wij mannen moeten dat soms wel leren. Ik ben bang dat nu vanmiddag Margot zegt, oké, dan gaan we starten. Kom maar op. Maar het zijn de mannen die het herkennen dat het lastig is als ze zeggen, wat voel je? Dat je denkt, weet ik veel wat ik voel? Of ben ik de enige? Oh, gelukkig nog een paar. Maar hoe is het met je poorten? En hoe is het met je hekken? En ik geloof dat God onze poorten wil herstellen. God wordt soms ook genoemd hersteller van poorten. En hersteller van muren. Dat gaat niet alleen over steden. Maar ik geloof ook dat Jezus ons wil helpen en leren dat hekken, muren en poorten hersteld worden in ons leven. Zodat we sterker worden. doordat Jezus' hekken goed waren, kon hij omgaan met de fariseeën. En met al die mensen die hem veroordeelden. Maar doordat zijn poorten goed waren, wist hij ook een 12 discipelen klaar te maken, mee te nemen, om uiteindelijk een nieuwe gemeente te bouwen. Als Jezus geen poorten had gehad, maar alleen hekken, dan was hij een eendags vlieg geweest, die misschien iets moois had gedaan, maar er was niemand die het voortgezet had, want er waren geen relaties die zijn werk hadden voortgezet. Als Jezus alleen maar poorten had gehad, dan was hij na de eerste dag afgebrand. En gedacht, ik stop ermee. Dat kan ik niet, want had hij zich kwetsbaar gemaakt, was iedereen om over hem heen gewalst. Maar dat was een perfecte balans tussen poorten en hekken. En de grootste poort was naar zijn vader. Die hem vulde en vulde en vulde en vulde. Ik wil je uitnodigen vandaag, en Maarten, ik wil je vragen of je komt, om eerlijk te kijken. Hoe is het met de hekken en de poort in jouw leven? Zijn ze er of zijn ze beschadigd? Misschien wel door dingen in je verleden. Misschien herken je wel wat dingen van wat ik daarin zei. En dat je daar soms mee moet knokken. Maar ik geloof dat Jezus iets aan wil raken in jou en in mijn leven. Iets aan wil raken in de poorten, de hekken van ons leven. Zodat we op weg zullen gaan met de Meester. En daar sterk in zullen worden. En ik wil gewoon een moment dat we onze ogen sluiten. Gewoon de Heilige Geest vragen wat Hij wil doen ook vandaag. Heilige Geest. Ik wil u uitnodigen. Om ons uw blik op ons eigen leven te geven. Hoe het met onze hek en onze poort is. Heer Jezus, ik wil u danken voor het voorbeeld dat u gaf. Dat we soms ook ervoor mogen kiezen om mensen op afstand te houden. Maar tegelijk ervoor mogen kiezen om goede mensen binnen te laten. En u weet ook hoe iedereen hier zit. En hier misschien wel mensen zitten. Met beschadigde hekken. Hekken die omlaag gehaald zijn door mensen. Of hekken die nooit opgebouwd zijn. Hekken die je nooit geleerd hebt om neer te zetten. En het soms in je leven lijkt dat je steeds teleurgesteld raakt in mensen. Een soort repeating story blijkt te zijn. Of misschien wel ook als je hier zit. Je zegt, ik heb eigenlijk geen poort in mijn leven. Sommige poorten heb ik hermetisch gesloten. Vanuit de dingen die ik meegemaakt heb. En is het slot erop gegaan. En Heer Jezus, u bent herstellen van poorten, herstellen van muren. U herstelt de bressen die in ons leven ontstaan zijn. Sommigen hier herkennen hoe snel je ontmoedigd kan zijn door een woord, door een blik, door een gedachte van iemand. Heilige Geest, ik wil u uitnodigen. En Jezus, u nodigt ons uit om achter u aan te gaan. Er zijn een paar mensen vandaag waar je merkt, dit bonst in mijn hart. Dit raakt me echt. Dit is een stukje van mijn leven. En dan willen we een moment voor je bidden. Om als het ware die ene steen op de ander te leggen. Zodat muren hersteld worden. Of de olie van de Heilige Geest in het slot van jouw poort te laten druppelen. En je mag leren om die poort weer te openen. En ik zou gewoon team willen vragen of we een moment kunnen zingen. Eigenlijk jouw doopnummer, Thomas. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. wat staan te zingen. En als je merkt, ik ben geraakt aan hem vanmorgen. En ik heb de olie van de Heilige Geest voor de poort van mijn leven nodig. Of ik heb nodig dat Jezus me opnieuw helpt om die hekken te herstellen. Dat wat beschadigd is geraakt. Wil ik je vragen, terwijl we dit zingen, om een moment naar voren te komen. En een moment gewoon voor je gaan bidden. En dat dan eigenlijk jouw roep is als een hert dat verlangt naar water. Zo verlang ik naar u, kom naar u, Heer, raak dit stukje aan in mijn leven. Zodat sommigen niet langer prooi zijn van wat mensen zeggen, denken of willen van je. En anderen niet langer opgesloten zijn, omdat je niemand kan toelaten. Zo met elkaar staan en zingen als een hert dat verlangt naar water. En als dit voor jou is, wil ik je vragen om gewoon hier vooraan te komen staan. Op het moment voor je kunnen bidden.